Want geld is vrijheid. Maar als ik alleen maar bezig ben met geld, dan zul je merken, want dat is alleen maar materie, dan wordt het hem niet.
Dit is In Je Ruimte, een podcast waarin we samen ontdekken wat het betekent om je plek in te nemen. Iedere aflevering reis ik mee met de verhalen van vrouwelijke deskundigen zonder te weten wie ik ga ontmoeten. Want de podcastmicrofoon kiest haar eigen route. Hier vind je gesprekken over zichtbaarheid en het lef om je stem te laten horen. We zijn bij de tweede aflevering van de podcast. En voor mij is het dus heel erg een verrassing geweest wie dan de tweede gast ging worden. Omdat de podcastgast door gast 1 doorgegeven ging worden naar de volgende gast. De vorige gast was Meta Herman de Groot. Die heeft hem doorgegeven. Inmiddels heb ik zeg maar mijn tweede gast voor mij zitten. Ik wist niet wie het zou zijn, maar ik ken jou wel.
Jij kent mij zeker, inderdaad. En ja,
je, en je mag je microfoon nog even lekkerder dichter bij je mond houden.
Het kan
gewoon
wat hoger. Dat is
ja,
wat,
kijk, dan horen we je helemaal nog mooier.
Ja, jij kent mij zeker. En je had het al wel ergens door laten schemeren van, oh, het zou heel leuk zijn als je ooit een keer bij mij in de podcast zou komen. Dus Meta kon niet anders. Eigenlijk zei ze dat ze dacht, nou meer, ik moest hem wel aan jou doorgeven. Dus vandaar dat ik er nu ben.
Ja, en heel eventjes, wat is de link tussen jou en Meta Herman de Groot? Mm-hmm.
Nou, de link is, wij hebben samen, doen wij Expeditie Jij in Barcelona. Daar ken ik jou ook weer van. Maar wij gaan nog veel verder terug. En dat is misschien ook wel leuk om te weten. Meta heb ik ingeschakeld. Dat was al een paar jaar na mijn scheiding. Dat is inmiddels alweer 9 jaar geleden. Dat ging heel goed. Maar op een gegeven moment krijg je altijd weer andere levens. En ik kreeg een tienerdochter die natuurlijk in die fase zat. En daar had ik wel een beetje hulp bij nodig. En toen zei iemand, oh, ik weet dan nog wel iemand voor jou. En dat is Meta. Dus zo ben ik bij Meta terechtgekomen. En we hadden eigenlijk gewoon direct een klik in wat we doen, wie we zijn. Dat we met passie in het leven staan. En we hebben altijd contact gehouden. En zo zijn ook meteen de samenwerkingen ontstaan.
Ja, heel mooi. En jullie doen samen dus de expeditie Jij. Hè? Jouw achternaam is Van Kemenade. Dus Myrna van Kemenade.
Ja.
Kemenade is zeg maar de hele full package. En je bent onder andere eigenaar van Yoga Dreams. Je hebt zelf een hele grote plek, een hele grote locatie, waarvan allemaal mooie dingen gebeuren met betrekking tot, en dan kan ik zeggen, zelfontwikkeling, of is dat kort door de bocht?
Nee, absoluut. Nou, het is een yoga studio. Dat zit in een heel mooi weeshuis. En dat is 800 vierkante meter met 4 zalen, 3 coachingruimtes. En dat is nu alweer dit jaar 17 jaar dat ik besta. En dat is, nou ja, zoals ik net al zei, vanuit een passie echt gegroeid met nu 45 mensen die bij me werken. En het is yoga, meditatie, allerlei soorten lessen, dus verschillende stijlen, verschillende coaches die er werken, masseurs, opleidingen, uit het buitenland komen mensen met hun groepen hun teacher training doen. Dus het is inmiddels eigenlijk wel een heel instituut geworden.
Ja, wat goed en heel erg mooi. Als je zou kijken naar wat voor cijfer je eigen zichtbaarheid zou geven. Dus als je kijkt naar hoe zichtbaar jezelf bent. Hoeveel rechten doet jouw zichtbaarheid bijvoorbeeld aan je expertise? Als je met dat in je achterhoofd je eigen zichtbaarheid een cijfer zou geven, wat zou het dan zijn?
Nou, ik denk toch wel 8, 8,5. Ik denk dat ik vanaf het begin af aan wel zichtbaar ben geweest, ook al met wat ik deed. Misschien ook wel dat het te maken heeft, ik kom vanuit het theater. En theater is natuurlijk ook een overdracht van, hè, je kunt iets, in mijn geval was dat met name dans en spel en zang. En dat wil je overdragen naar een publiek, zodat je hun een fijne avond geeft. En daarna had ik dus heel sterk dat gevoel, dat intrinsieke gevoel van, even kort door de bocht, ik wil nu met yoga bezig zijn, dat zei mijn hele hart. En ik denk dat ik daarin ook meteen voelde van, nou ja, dat niet eens denk, ik voelde ook meteen van, oh, maar dit moeten zoveel mogelijk mensen weten. Dat is de enige uitgangspunt van mijn bedrijf ook. Zo van, waarom weet niet iedereen dit? Dat dit zo goed is voor je lichaam, voor je geest, voor je rust. Dat je vanuit daar kunt creëren. En ik denk dat dat gegeven van, waarom weet niet iedereen dit? Dat dan ook vanzelf ook dingen op je pad komen. Want ik moet eerlijk zeggen dat... want ik heb natuurlijk ook wel nagedacht van, oh ja, in de media, ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Dat heel veel dingen naar me toe zijn gekomen. Eigenlijk het meeste. En dat klinkt dan een beetje verwend. Maar dat komt dan ook echt doordat je iets met passie doet en dat andere mensen dat dan oppikken. Die denken van, hey, oh, laten we haar vragen om daar iets over te vertellen of iets op te nemen. Dus... ja,
en is dat dan omdat je gewoon heel dicht bent gebleven bij daar waar je voor staat?
Ja, dat in combinatie met, kijk, ik ben nu al ruim nou, meer dan 20 jaar bezig met yoga, meditatie, persoonlijke ontwikkeling. En vroeger was yoga nog heel erg in de Yomanda-sfeer, moet ik het maar even zeggen. Dus de spirituele hoek, maar ook een beetje van, oh ja, dat is lekker zweverig. En... ik als persoon heb zeg maar dat diep spirituele, de diepgang die je wil weten ook in mensen, dat je wil weten van oh, wat voel je, wat denk je, wat ervaar je. Maar aan de andere kant ook heel nuchter en ook heel erg in deze wereld en ook zakelijk, want anders kan je ook niet zo'n bedrijf neerzetten. En ik denk dat dat toen ook al op is gepikt, zeg maar zo van oh. Maar als we het aan ons publiek, ik noem maar wat, een libelle, een flair, een, nou ja, al dat soort bladen. Dat mijn manier van de spiritualiteit, en toen noem ik het niet eens spiritualiteit, was gewoon yoga, zeg maar. Dat ja, een makkelijke vertaalslag had naar een publiek, heel gangbaar. En zo wilde ik het zelf ook leren. Want je kunt mij van alles vertellen over hele, met alle chakra's en kleuren. Maar als ik het niet voel en ervaar in dit aardse leven, dan kan ik het ook niet toepassen in mijn leven. Wat heel praktisch is voor de meeste mensen. Dus ik denk dat dat door de media ook snel is opgepikt.
Ja, ik denk dat je iets heel erg belangrijks zegt met betrekking tot zichtbaarheid krijgen voor iets wat voor andere mensen soms niet helemaal uit te leggen is. En op het moment dat je dus wel kan uitleggen... sommige mensen zeggen, ja, wat ik doe, dat moet je gewoon ervaren. Ja, heel erg leuk, maar daar ga je de media niet mee winnen. Of ja, weet je wel, kijk maar naar hoeveel mooie klanten ik heb en dan vinden de media mij vast wel interessant. Maar het is zo belangrijk dat je goed en concreet kan uitleggen wat je doet, maar ook waarom het nodig is en waar je ook een oplossing voor biedt.
Ja, ja. Nou, en vooral ook op een makkelijke manier. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus ook al ben je gevorderd, ik ben nog steeds fan van een 3 minuten meditatie, van even op de wc zitten en je even in en uit ademen. Want dat is dat je het volhoudt. En natuurlijk kun je hele mooie dingen maken, maar mensen hebben daar de tijd niet voor, voelen de drempels, ook de, ja, maar dit kan ik nog helemaal niet, dus dan doen ze het niet. En als je het heel duidelijk maakt met kleine stapjes, dan denkt iedereen, oh, maar dat lukt me wel, nou, dan ga ik daarmee beginnen. En vanuit die kleine stapjes heeft iedereen de keus om verder te gaan in die verdieping en helemaal daarin te duiken.
Ja, en we hebben het, weet je, de kern van deze podcast is heel erg van hoe neem je je ruimte in als expert, hè? Dus dat gaat niet zozeer vakinhoudelijk, maar wel echt heel erg van hoe neem je die ruimte in als expert en denken in deelonderwerpen. Dus in jouw geval van waar lopen mensen dagelijks tegenaan, waarbij ze eigenlijk behoefte hebben aan. En elke keer is zo'n moment dat ze ergens tegenaan lopen een onderwerp, zo'n deelonderwerp, wat je kan gebruiken in je zichtbaarheid om over te praten.
Ja, precies. En net zoals dat mensen aan mij wel eens vragen van, ja, maar ik wil dan beter slapen. En dan zeg ik ook altijd, ja, maar beter slapen begint overdag. Dus bijvoorbeeld mijn 11 audiomeditaties begint ook als je 's ochtends wakker wordt. Dus dat is precies wat jij zegt. Van ja, maar pak het aan daar waar je het nodig hebt. En niet pas als een soort van, oh, nu zit ik helemaal in een burn-out en hè, nu moet ik wel aan de bak. Ja, dan moet je weer helemaal vanaf nul beginnen.
Ja.
Dus die kleine stapjes is belangrijk.
Ja. Je hebt van Meta een tas gekregen en daar zit ook een schrift in. Ik weet niet of je dat schrift naast je hebt en daar stond ook een vraag in voor jou. Ja, ik zeg het. Dus Meta heeft een vraag voor Myrna. Ik weet dat we. Ik ben dus naar Expeditie Jij geweest bij jullie in Barcelona. En ik ben dan echt zo'n iemand die Meta en Myrna de namen 400 keer door elkaar haalt. Terwijl ik echt wel weet wie is. Dus, maar wel, welke vraag staat er die Meta voor jou heeft achtergelaten?
Ik zie hier in het schriftje staan, keurig geschreven, hoeveel ruimte nam jij in als kind? En hoe verhoudt zich dat nu in je volwassen leven?
Mooi.
Ja, vond ik ook een hele mooie vraag.
Ja.
Dus, en ik heb vanochtend pas de spullen gekregen en het schriftje. Ik kom uit een heel warm gezin. Ik ben de jongste, dus ik heb nog een zus, 2 jaar ouder, en een broer, 6 jaar ouder. En die ruimte, daar moest je ook natuurlijk wel een beetje voor vechten. Hè? Ik weet nog heel goed het woordje nou, ik zei op alles dat, want dan waren ze me weer aan het pesten. Op een leuke manier. Maar ja, met 3 kinderen, om maar als voorbeeld te nemen, ja, achter in de auto op vakantie. En ik zat dus helemaal zo in het midden. En ik zie die 2 lekker met hun kussen aan de zijkant lekker te slapen, want zij zijn ouder en ik maar... Oké. Dus ik had al heel snel door van, oh ja, als ik hier even mijn plekje wil innemen, hè, wat in elk gezin is, dan moet ik me ook laten horen of dan moet ik me laten zien. En mijn ouders hebben wel echt ons alle 3 ook volledig de ruimte gegeven om jezelf te mogen zijn. Dus ik ben weer heel verschillend van mijn zus of van mijn broer. Dus die creativiteit en ook al dat vanuit mijn hart iets doen... Dat mocht ik van hun. Dus ik werd niet opgedragen. Nou, het is beter dat je dit of dat. Nee, ik wilde heel graag dansen. Dat is mijn expressie. Hey, yoga is ook een verlengde vanuit dat bewegen. Dat is wie ik ben. Dat is mijn uitdrukking. Dus die ruimte als kind kon ik al snel innemen. En ik werd dus ook gezien. En ik denk dat ook die tweede vraag van hoe zit dat nu in jouw volwassen leven... Ik mag er zijn. En ik ben me heel goed bewust dat die achtergrond, dat fijne, warme gezin van je mag er zijn met alles wie je bent. En ja, dat is wel goud hoor. Dat is ook wat ik besef als mensen dat niet hebben. Dat je echt wel een langere weg hebt te gaan om die ruimte in te nemen. En dus ook jezelf zichtbaar te zijn. Want je kunt wel heel makkelijk, nou dat zal je ook hebben, van ja, maar je moet dit of je moet op social media of je moet het... Als jij hebt geleerd van jouw ouders, hey, je bent niks waard, of hoezo doe jij dit, of wat doe je raar. Nou, dan kijk je wel uit om jezelf te laten zien in de media of op social media, met of je stem te laten horen. Want misschien is die stem altijd wel van, ja, jij, de kleine, ga jij maar eens even weg. Wij hebben belangrijke dingen te bespreken.
Ja, dus dat kan heel erg een drempel zijn om ruimte in te nemen op het moment dat jij eigenlijk, en dat kan natuurlijk vanuit huis uit zijn, dat je niet te veel mocht zijn of wat dan. Maar het kan ook een docent geweest zijn die altijd een bepaalde zin tegen je zei of 1 keer iets tegen jou heeft gezegd. Ja. Of het kan natuurlijk op heel veel verschillende vlakken in je leven kan er iets... een situatie gecreëerd zijn waarbij jij het idee had dat je... Ja, het doet altijd een beetje pijn als ik dit hardop zeg, maar het idee krijgt dat je die ruimte niet waard bent om in te nemen. Maar nou ja, weet je, door het werk wat ik doe, maar ook het werk wat jij doet, we hebben het hier eerder over gehad. Er zijn gewoon echt heel veel mensen die het gevoel hebben dat ze die ruimte niet in kunnen nemen, omdat ze die ruimte eigenlijk het gevoel hebben dat ze die ruimte niet waard zijn.
Ja, nou en dus ook weer als ze die zouden nemen, dus dan krijg je al de angst van, ja maar als ik een inneem en iemand heeft kritiek, die trigger, die is veel meer dan dat moment. Die trigger gaat helemaal terug naar de eventueel traumatijd, al is het inderdaad maar 1 zin die een docent heeft gehad, maar die constant in jouw hoofd zit. Dus dan kijk je ook wel uit, omdat, want waarom zou je dat dan doen? Waarom zou je jezelf dan daar neerzetten?
Ja, precies. En dan ga je, nou, je hebt freeze, flight, al die dingen. En laatst leerde ik van iemand dat je ook fawn hebt. En dat is dan het pleasen eigenlijk. Dus op het moment dat je iets pijnlijks meemaakt, namelijk dat iemand bijvoorbeeld kritiek op je heeft, dat vrouwen eerder dan mannen geneigd zijn om dan te gaan pleasen, zodat die pijn maar zo snel mogelijk meegaat. En dat gaat zelfs zo ver dat. Nou, dit is dan een beetje een heftig voorbeeld, maar zelfs bij een aanranding of zelfs bij een verkrachting, dat een vrouw dan nou ja, eerst bevriest vaak en dan gaat pleasen om in de hoop dat het maar zo snel mogelijk die pijn weggaat. En dat kan ook in andere situaties zijn, dat op het moment dat je pijn ervaart, op wat voor manier dan ook, maar dat je dan niet meer ruimte gaat innemen om voor jezelf te gaan staan. Maar dat je aangepast gedrag gaat vertonen wat pleasend is, in de hoop dat die pijn zo snel mogelijk weggaat. Ik vond dat wel best wel een eye-opener. Dat ik denk, ja, dat ik weet je wel, merk, ik herken dat, heb dat ook wel eens in discussies of zo. Dat ik vroeger dacht, oh, nou ja, weet je wel, laat ik nu maar of mijn mond dicht houden om maar niet nog meer olie op het vuur te gooien. Terwijl ik dan bijvoorbeeld eigenlijk gewoon mijn ruimte als expert had in mogen nemen.
Ja, precies. En wat er dan ook gebeurt, en zeker als je zo'n heftig geval neemt als verkrachting of aanranding, wat er letterlijk gebeurt is een dissociatie van je lichaam. En zoals we in het begin ook al over hadden, van ik kan die inruimte innemen, omdat ik altijd ook de ruimte heb gekregen om dicht bij mijn hart te zijn. Maar als jij dingen meemaakt in jouw leven die jou dissociëren van jezelf, want dan hoef je de pijn niet te voelen, want alles wordt natuurlijk opgeslagen in dat lichaam. Daarom zijn er ook daadwerkelijk triggers, hè, die worden ingedrukt, letterlijk. Dus als we dissociëren, dan wordt het ook lastig om jezelf weer naar buiten te zetten, op welke manier dan ook in de media. Want eigenlijk weet je niet meer zo heel goed wie jij zelf bent. Dus dan neem je of een rol aan, wat je zegt, pleasant, ze willen vast dit van me zien. Of als ik dit doe, dan wordt het wel goedgekeurd. Terwijl eigenlijk mis je dan ook weer een stukje authenticiteit. En die authenticiteit is naar mijn mening het allerbelangrijkste als je in de media zit. Want
Ja.
ik denk dat, want dan. En natuurlijk is het ook pijnlijk als daar dan weer kritiek op is. Juist nog meer, want dat ben jij echt. Hè? Dus dat is ook heel kwetsbaar. Maar je weet in ieder geval voor jezelf. Ja, maar dit ben ik. En dit is zo integer mogelijk. En als iemand dat niet oké vindt, ja, dan is dat oké. Want je kan toch niet iedereen pleasen. Ik zeg ook altijd die 80-20 gaan voor de 80% die jou oké vindt. En natuurlijk, hoe meer je in de media bent, hoe meer er kritiek ook zal kunnen komen. En die 20% die zit toch wel in de kritiek, want die heeft niks anders te doen of die is zelf te onzeker.
Ja, ik vind het heel erg mooi wat je zegt. En wat ik zelf heel erg herken is op het moment hoe dichter ik bij mezelf ben en sta met betrekking tot de boodschap die ik heb. En dan gaat dan heel erg over naar de ruimte innemen en representatie in de media. Dat komt echt vanuit mijn tenen. Dan is het dus ook minder kwetsend als andere mensen er iets over hebben. Want ik leef vanuit mijn kernwaarden, eerlijkheid, ruimte en waardering of dankbaarheid. En ik ben eerlijk naar mezelf in waarom ik doe wat ik doe. En dan mogen andere mensen natuurlijk heel veel andere meningen hebben of er tegenin gaan of het gesprek willen voeren daarover. Het is juist helemaal mooi. Maar op het moment dat je vanuit een niet 100% eerlijkheid vanuit je boodschap, zeg maar, in de media bent en dat je er alleen maar bent om jezelf te profileren, dan zullen mensen dat ook voelen. En dan zal je eigenlijk kritiek krijgen die inderdaad raakt. En dan is het de vraag, maar waarom raakt het dan? Wat doet het met jou waarom het raakt? En was jij volledig eerlijk in hoe jij je aanwezigheid pakte. Dus hoe meer je vanuit jezelf, dicht bij jezelf in de media komt, mensen voelen het. En
Juist.
mensen willen ook heel graag, die willen anderen willen jou kunnen vertrouwen. En ze voelen het wanneer het echt is. En ze vertrouwen jou daardoor ook veel meer. En wij doen het liefst zaken met, en we gaan het liefst in beweging met mensen die geloofwaardig zijn, betrouwbaar zijn en daarbij dan ook zichtbaar, want anders zijn ze überhaupt niet te vinden. Dus ik denk dat het een hele mooie is wat je zegt. Het is denk ik wel heel belangrijk altijd voor jezelf om je kernwaarden ook te weten.
Zeker, zeker. En dat leer ik ook weer anderen. Dus, en ik vind ook altijd met kernwaarden heel mooi. Het is een meetlat. Ik merk dat als ik twijfel, dan ga ik altijd terug naar mijn kernwaarden. Oké, tast het mijn vrijheid aan? Zit er genoeg liefde in? Inderdaad, dankbaarheid. Zit er genieten in? En heb ik mijn volle potentie benut? Of kan ik mijn volle potentie benutten? Of kan ik dat bij de ander eruit halen? En als ik dus twijfel en ik kijk daarna, denk ik, oh, logisch dat ik twijfel. Want 2 van de 5 of 3 van de 5 matchen niet. Oké, helder. Dat wordt dus een nee.
Ja, ja.
Heel praktisch.
Ja, ja en het helpt mij inderdaad sinds Expeditie Jij ook heel erg om te werken met die kernwaarden. Het maakt heel veel helder op een hele snelle manier. Bij het innemen van ruimte, hoe zie jij daarbij een relatie met geld? Hoe zie jij die? Want ik kan wel zeggen dat jij voor jezelf het zo hebt neergezet alles, dat je de vrijheid hebt om te ondernemen op een manier die heel erg fijn is. Maar je hebt ook gewoon een mega yoga-centrum. Dus dan denk je, ja, heel veel verantwoordelijkheden, blablabla. Hoe zie je de combinatie van innemen van ruimte in combinatie met het financiële?
Nou, ik denk dat dat ook een proces is, zeg maar. Maar ook weer terugkomende naar altijd. Wat vind ik het allerbelangrijkste? En dat heb ik niet pas nu gedaan. Maar dat is vanaf het begin dat ik, zeg maar, bij wijze van spreken niks had. Of dat ik mijn musical carrière, die hartstikke goed ging. Ik had de hoofdrol in de musical Saturday Night Fever. Kon ik overnemen van Chantal Jansen, zeg maar, als zij dan ziek was. Dus de understudy heet dat. Nou, en daarna nog weer kansen. Maar zo duidelijk voelen van, ja, maar ik wil met dit bezig zijn. En dan is geld nog niet een vraag, maar het is wel heel duidelijk, dat is mijn volle focus. Dus ik zet daar al mijn ruimte, ik ga daarvoor staan. En heb ook altijd het gevoel gehad en het vertrouwen vooral dat dat geld komt. Dus het is nooit vanuit een verkramping gegaan. Het is altijd, ja, maar dit wil ik. En als ik daarvoor even wat minder heb, maar ik ga wel naar dat waar ik het liefste wil zijn en waar ik blij van word, dan komt geld ook wel, want er is altijd een relatie daarmee. Want geld is vrijheid. Maar als ik alleen maar bezig ben met geld, dan zul je merken, want dat is alleen maar materie, dan wordt het hem niet. Terwijl de energie achter geld, in mijn geval, is dus vrijheid. Dus als ik me veel meer bezighoud met vrijheid, zoep, is het een heel kort lijntje, even simpel gezegd, dat geld stroomt. En zo heeft het in mijn leven ook altijd gewerkt. Dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Dan denken mensen ook, maar ja, hoor, ja dat gaat, dat lukt allemaal. En nee, ik werk heel hard in de zin om te komen waar ik nu ben. Dus ik heb in het begin, als ik kijk naar mijn bedrijf, ja, dan werkte ik van 7 tot 11 uur 's avonds en deed ik de website en deed ik de schoonmaken en deed ik de lessen en alles. En nu denk ik, hoe heb ik dat gedaan? Maar ook dat ging vanzelf, want ik had er plezier in. En ik voelde ook een vrijheid daarin, want dat is wat ik het liefste wilde doen. Op een gegeven moment voel je van, hé, maar het verschuift en er komen meer mensen bij. En er is dit nodig en het bedrijf groeit en groeit. Oh, maar ik hou helemaal niet van management. Dus moet ik er iemand bij nemen. Dus dat kost geld, maar ook in het vertrouwen. Maar als ik dit neem en iemand staat in zijn kracht. Ik heb wel een goede neus, zeg maar, om andere mensen aan te nemen die dat kunnen doen waar zij heel goed in zijn en ook weer passen bij mijn kernwaarden, dus die met mij, zeg maar, hetzelfde pad hebben. Ja, en dan is 1 en 1 3. En zo is eigenlijk al die mensen die erbij zijn gekomen, die hebben ervoor gezorgd dat ik inderdaad heel veel vrijheid heb. Dus die studio kan nu gewoon doorgaan, ook zonder mij. En zij staan in hun kracht en doen ook weer waar ze blij van worden. Dus het geld is altijd het eindresultaat en nooit de start van iets wat ik doe.
Nee, heel mooi. Lijkt mij een hele gezonde uitgangspunt.
Ja, heel prettig.
We leven nou eenmaal in een maatschappij die vol zit met bepaalde verwachtingen en plaatjes van hoe dingen moeten, hoe dingen eventueel verwacht van je zouden kunnen worden. Ik bedoel, als je alleen al naar alle films kijkt, er is heel lang geweest dat in films vrouwen überhaupt geen tekst hadden die niet over een man gingen. Dus dat was de bachelor test en dan kon je dan kijken van, weet je wel, Heeft een vrouw, is een vrouw aanwezig in de film? Heeft ze meer dan twee zinnen tekst? Is dat een tekst die over iets anders gaat dan een man? En er vielen echt heel veel films vielen daar af. Ja, het is echt niet te geloven. Dat projecteert wel een beetje wat de rol van de vrouw in de maatschappij is. En zo zijn er op heel veel manieren beïnvloedingen van wat wij denken, welke rol wij hebben in de maatschappij, of hoe we zouden moeten zijn, of hoe we ons tot elkaar moeten verhouden, of naar welke positie we mogen innemen. En daar kleven dan bepaalde verwachtingen aan vast, waar we ons niet altijd bewust van zijn. Nou, dat kan ook verwachtingen van je ouders zijn. Volgens mij heb jij daar dan minder last van gehad. Ik ook, moet ik zeggen. Mijn ouders hadden daar ook projecteerden ook geen verwachting op mij, wat heel bevrijdend is natuurlijk. Maar ben jij toch wel eens tegen een bepaalde verwachting ingegaan voor je gevoel? En wat heeft je dat gebracht om tegen die verwachting in te gaan?
Nou ja, de eerste, zoals ik net al zei, van de verwachting bijvoorbeeld met mijn studio, was ik was er toen altijd. Dus alle lessen, de workshops, de opleiding. En op een gegeven moment merkte ik dus, ja, maar ik voel me vastzitten. Ik wil hier niet altijd zijn, want ik ben beter ook in mijn werk als ik ook de vrijheid heb om te reizen, om retreats te geven, om andere dingen te doen. Dus de verwachting van Myrna is er altijd en we worden letterlijk boos als ze er niet is. Zelfs als ik al maar een week op vakantie was, toen dacht ik, oh, alle alarmbellen gingen toen bij mij af. Nee, jullie gaan niet afhankelijk van mij worden. Dus ik ga andere mensen erbij nemen. En dat werd ook niet in dank genomen. Ja, nee, maar we willen wel van jou les. En op een gegeven moment, nou ja, had ik natuurlijk hele goede mensen. Dus ik heb die stap gewoon genomen. Dus ik heb ze eigenlijk een soort van boos gemaakt, zeg maar. Hè? Dus ik heb niet aan de verwachting voldaan dat ik er altijd was. Ik zeg, nee, hè, Claudia, die heeft trouwens nu ook een eigen studio in Haarlem, doet het supergoed. En het mooie is dat als je dat doorbreekt, die verwachting, maar met name ook dus, mensen houden heel erg van dezelfde dingen. En er is altijd, altijd, altijd weerstand bij verandering. Al is het maar een potje wat je scheef hebt staan of net even een ander kleurtje op de muur. Nou, ik vond het andere toch leuker. Dus je moet ook weten als ondernemer, maar ook om je eigen leven te kunnen leven. Soms moet ik even door die weerstand van mensen heen en ook van mezelf van, oh jee, dadelijk vinden ze het niet meer leuk. Omdat jij al weet, ja, maar waar jij naartoe wil. En vaak als dat voor jou goed voelt en denk, ja, maar hier kan ik de mensen beter mee bedienen, dan klopt dat altijd. Alleen dat turning point is altijd even lastig. En voor mij was de bevestiging daarna heel mooi, dat toen ik een keer, toen had ik allemaal mensen erbij en toen kwam ik zelf weer even invallen, zeg maar, hè? Dus het was niet mijn eigen les. Super blij dat ik er ben. Oh, ben jij er? Dus ik dacht, oh, zie je wel, kijk, nu zijn ze weer gewend aan die andere goede docenten. Joh, zijn hem niet blij als ik nu kom invallen, weet je wel? Dus dat was even mijn ego die dacht, hoezo ben je nou niet blij dat ik er ben, weet je wel? En daarna dacht ik, dit is precies wat het is. Dit kan zonder mij. Dus dat is één verwachting. En een andere verwachting, wat ik heel lastig vond, vaak zijn mensen bijvoorbeeld met yoga of spiritualiteit of persoonlijke ontwikkeling begonnen doordat er iets, een heel naars is gebeurd, waardoor ze dan uit moeten komen. En hè, dus ook als je ook in de media, de vraag is altijd, ja, maar wat was nou het turning point? En dan zijn ze eigenlijk uit een beetje op sensatie. En dat was zelfs al op mijn dansacademie zo, dat ik zelfs, mijn moeder vergeet dat ook nooit meer, dat ik thuis kwam en ik was boos. Ik zeg, mam, ze willen gewoon dat ik een probleem heb, want dat moet je hebben, want dat heeft iedereen in zijn leven. Ik zou het niet weten, dus ik moet het bijna gaan verzinnen. Dus hè, de boeken die er zijn, de films, is bijna allemaal van, ah, ik zat in een burn-out of het was heel erg en nu ben ik verrezen uit de as. En dan denk ik, ja, maar je kunt ook mensen dingen leren zonder dat je zelf helemaal down and out of in de drain hebt gezeten. Ik denk juist vanuit, dus dat is ook weer verwachting. Dus ik probeer mensen ook, ik denk nee, ik ga niet aan die verwachting voldoende maar iets verzinnen. Ik kom uit dat warme nest en ik voel het bijna als mijn missie, mijn verplichting dat omdat dat licht en die liefde en die warmte mij is gegeven, dat ik dat moet doorgeven en of mensen moet leren die dat niet vanzelf sprekend hebben gekregen of kunnen ja, toepassen, zeg maar. Dus daarin ook ben ik tegen de verwachting in. En denk, ja, nee, ik ga niet drama creëren daar waar die niet is.
Nee,
en
heel
wil
mooi.
niet zeggen dat ik niks heb meegemaakt in mijn leven. Hè? Laten we dat even wel zijn. Maar niet de down and out.
Nee, en op momenten, want je zegt heel veel dingen dat ik denk, oh heerlijk, ik hoop dat je hier zoveel mensen mee gaat inspireren. En toch, om heel even terug te gaan naar het moment waarvan je merkte van, hey, als ik er niet ben of mensen verwachten dat ik er eigenlijk altijd ben, want ze willen mij. En ze worden
En nu
bijna...
al lang niet meer, hè?
Nee, nu al lang niet meer, maar ze worden bijna boos van als je zeg maar afstand neemt. Ik kan me voorstellen dat dat lichamelijk iets met je doet om dan toch voor jezelf te kiezen. Dat je dat ook ergens in je lichaam voelt. Van hé, ik ga nu echt voor mijzelf kiezen. Maar je voelt wel iets daarin. Hoe,
tuurlijk, want
hoe,
als mensen
hoe doe je dat dan?
Ja, als mensen dan zeg maar een mening hebben, of hè, ik ben niet van steen, ook al weet ik welke richting ik in moet. Wat mij altijd weer helpt, is dan ga ik wandelen in de duinen. Dus echt de natuur in en langs de zee, dat is altijd mijn remedie. Om te kijken, oké, ik wil weer even terug naar die kern, terug naar dus de weg van de ruis. Want dat is wat je dan krijgt, hè. Je krijgt andere meningen, andere... emoties die eigenlijk in jou worden gestopt. Dus inderdaad, die voel je dan. Van, oh, doe ik het dan niet goed? Of moet ik het dan toch anders doen? Of heb ik het dan wel goed gezien? En dan tune ik altijd weer in op dat stukje intuïtie. En dat is toch dat onderbuikgevoel. Hè? Het is ook je hart, maar het is ook je gut feeling. Dat je denkt, ja, nee, ik snap het. En ik snap ook dat ze boos zijn. Of dat ze het liever anders hadden willen zien. Want ze zitten nu in dat ritme. Of hè, je biedt dit. Maar nee, dit is waar ik heen wil. En ik heb echt het gevoel dat ik hun daardoor ook beter bedien. Ik weet ook zeker dat wanneer ik was blijven hangen daarin, dat wellicht mijn studio na 5 jaar was gestopt. Als ik het allemaal zelf had moeten, had ik geen plezier meer in gehad. Als ik 17 lessen per week had moeten geven, dan was het misschien een routine geweest. Dan had ik ook niet mijn hart steeds kunnen geven. Dan werd het misschien wel een kunstje.
Ja, en daarbij ben je eigenlijk ook heel erg een rolmodel door van, ja, weet je, eigenlijk gaat alles heel erg goed en toch neem ik een beslissing die voor jullie misschien eventjes ongemakkelijk voelt omdat er verandering in zit. Maar
Exact.
voor mij is het goed om deze beslissing te nemen. En daarin ben je dan eigenlijk heel erg een rolmodel voor anderen om te laten zien dat je dus niet altijd alleen maar varend op de behoeftes van anderen hoeft te blijven gaan. Maar dat je daar afstand van mag nemen en zegt, ja, maar weet je wel, en dit is nu goed voor mij en dit ga ik dus nu doen. En uiteindelijk, weet je wel, zal dat in de lange termijn ook goed voor jullie zijn. En het is prima dat jullie dat nu nog niet zien of wat dan ook. Maar dit is, weet je wel, waarin ik voor mezelf kies. Het is natuurlijk wel dat je daarin dan een waanzinnig mooi rolmodel voor anderen bent.
Ja, dat hoop ik inderdaad. En dat is vooral ook en zeker bij vrouwen dat ze voor zichzelf zorgen. En dat is natuurlijk wel een cliché van hè, zorg eerst voor jezelf en dan kan je beter voor een ander zorgen. Maar dat is gewoon echt een feit. Als jij alleen maar pleasend bent en dus kijkt naar de behoeften van de ander, je energie, je tank, hè, als dit 100% is, die loopt echt leeg. Want jij wordt niet meer gevoed. En als jij niet meer gevoed wordt en geen 100% hebt, kun je ook niet meer geven. Dus, en eigenlijk horen we dat overal wel. Hè? Het is niks nieuws wat ik nu vertel. En toch blijven mensen dat doen om maar te zorgen van, hè, vind mij leuk, heb mij lief, waardeer mij, zie mij, hoor mij, erken mij. Dus dat zou kunnen zijn dat iemand denkt, nou, dat is ook een beetje egoïstisch. Nou, dat is het ook in die zin, maar ik weet al de bigger picture.
Ja.
Dus ja, ik kies dan voor mezelf, wat sommige mensen niet zo leuk vinden, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk komt het ook altijd weer terug, juist in veelvoud van hoe ik er voor de ander kan staan of hoe ik een taak aan een ander kan geven, waardoor die weer inkomen heeft of zichzelf helemaal kan ontplooien. En ja, dat zou ik iedereen echt wel willen leren van, ja, het is lastig om steeds weer even terug te gaan naar dat gut feeling van wat voel ik nou, wat wil ik nou echt? Zonder dat hoofd, hè, die me constant zegt, ja, maar als je dit of als je dat. Maar uiteindelijk win je er veel meer mee.
Ja, heel mooi. In de tas zat dus dat schriftje en daar zat ook een kaart in. Dus de vorige gast, Meta Herman Groot, heeft voor jou iets op die kaart geschreven, een boodschap. Die is voor jou en die mag je houden. Maar ik ben heel erg benieuwd, wat heeft ze erop geschreven?
Er staat op voor Mirna: het verleden heeft invloed op het heden, maar jij hebt invloed op de toekomst.
Mooi, mag ik hem zien? Dat is leuk voor. Ja, als je er iets bij zegt, dan pakt de camera je ook.
Dus dit is de kaart
Ja,
die
heel
Meta
mooi.
heeft geschreven voor mij. En dit is eigenlijk altijd, ik ken haar natuurlijk, dit is ook al wat ze ook altijd zegt. En eigenlijk dus natuurlijk ook waar we het net over gehad hebben. Hè? Dus het verleden heeft invloed op het heden, maar jij hebt invloed op de toekomst. Net zoals, nou ja, als je een hele vervelende jeugd hebt meegemaakt, ja, dan heeft dat invloed. En dan kun je dat als slachtoffer laten zijn. En zo heeft het ook weer invloed op de toekomst. Of je neemt het heft in handen, waar we het net over gehad hebben. Van oké, dit is mij overkomen. Maar wat ga ik nu doen? Hoe kan ik zorgen dat ik dicht bij mezelf sta en dat ik de keuzes maak die bij mij passen? Zonder al die stemmetjes, of dat nou intern stemmetje is of dat het van je ouders zijn. Ik vind dat een hele mooie en ware uitspraak.
Ja, heel mooi. En dan ga je zelf ook een boodschap voor de volgende opschrijven. Heb je al in je hoofd wat dat gaat worden of niet?
Ja, maar die moet ik nog niet delen, toch? Of wel?
Ja, misschien moeten we die nog geheim houden voor de volgende podcast. Dat lijkt me inderdaad lijkt me een hele mooie. Dus dan gaan we volgende week ontdekken wat jij hebt achtergelaten voor de volgende. Als jij één ding mee zou willen geven aan, zullen vooral vrouwen luisteren naar deze podcast. Als je één ding mee zou willen geven aan vrouwen over het innemen van je ruimte, wat zou voor jou dan het belangrijkste zijn om mee te geven aan de luisteraar?
Ja, mijn slogan is ook altijd: alles komt en gaat, maar liefde blijft. En daarmee bedoel ik van, er gebeurt van alles in je leven. Je hebt er allemaal geen controle op wat andere mensen doen. Maar de liefde, de zelfliefde met name, dus jouw pure zijn, dat blijft. En als je dat weet van, oh, stel dat je nu dit luistert en je gaat echt door een hel of een hele moeilijke periode. Oké, maar liefde blijft. Die puurheid in mij, die blijft. En als je daar weer terug in kunt tappen. En dus de tijd neemt, de rust en de ruimte inneemt om even in stilte te gaan. En terug naar die liefde, die zelfliefde. En vanuit daar weer handelt en jezelf weer zichtbaar maakt. Dan komt dat helemaal goed.
Lijkt me echt een hele mooie om mee af te sluiten. Heel erg bedankt. En Mirna van Kemenade, dat jij hier tijd voor vrij wilde maken. En dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Ontzettend mooi en ontzettend waardevol. Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan. En succes met de volgende gast die jij nog niet weet.
Nee, die ik nog niet weet. En jij misschien al wel in je hoofd hebt. Ik ben heel erg benieuwd.
Nee, nog niet helemaal. Dus dat wordt ook nog een verrassing.
Je hebt geluisterd naar In Je Ruimte. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd om je stem te laten horen en je ruimte in te nemen. Wil je concreet aan de slag? In mijn boek Vaker in de Media, Zo kom je als vrouwelijke expert in beeld, deel ik praktische tips om zichtbaarder te worden en meer impact te maken op jouw vakgebied. Tot de volgende aflevering.